Vader, wat is het goed om inderdaad onze ogen te sluiten, Heer. Om een van de kanalen, Heer, waarmee we in deze wereld kijken, als het ware toe te doen. Zodat we minder prikkelingen hebben, Heer. En Heer, dat we onze gedachten op U kunnen richten. Heer, en daar hebben we U bij nodig. Heer, want in onszelf zijn wij zwak. Zijn wij stuurloos. Heer, zijn wij van binnen. Gaan we alle kanten op in ons denken, Heer. We kunnen in een ondeelbaar ogenblik iets heiligs denken, Heer. En in een fractie van een seconde, Heer, kunnen we iets onheiligs denken, Heer. Kunnen we van iets loffelijks, Heer, tot iets wat tegen uw wil ingaat bedenken, Heer. En we kunnen in het ene moment ons zo op u richten, Heer, in ons denken. En even later, Heer, zijn we zo makkelijk afgeleid, Heer, door dingen om ons heen. Heer, we hebben er allemaal last van. Heer, dat is hetgeen waar we dan ook voor op dit moment voor willen bidden, Heer. Dat u ons, als het ware, in ons vastgrijpt, Heer. Dat uw geest ons mag richten. Dat we bij uw genade, Vader, ons mogen richten op u. En dat wij uw Zoon weer mogen zien voor wie u bent. Dat wij u beter leren kennen, Heer Jezus. Want als we u kennen, dan kennen we de Vader. En zo wil ik dan ook bidden, Vader, mag u verheerlijkt worden door de verkondiging van uw woord. Mag ieder opgebouwd worden. Mag ieder getrokken worden naar u, Heer Jezus. En mag u zo ook tot onze harten spreken. Dit brengen we zo bij u in Jezus' naam. Amen. Wel, u mag gaan naar Johannes, het Johannes Evangelie hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 14. En laten we het gewoon in alle eenvoud met elkaar lezen. En Jezus vertrekt, en daar begint het ook mee. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het was Pascha. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. En toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat de grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. En Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat een ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Wel, een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: wel, hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekent dat voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. En ze verzamelden ze nu en vulde 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Ja, tot zover de schriftlezing. Een bijzonder stuk is het niet, en een bijzondere tekst. Het is ook het enige wonder, even heel kort, het is ook het enige wonder wat in alle vier de evangeliën beschreven wordt buiten de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar buiten dat, toen ik dit las, toen kwam ook bij mij de gedachte van, ja, meestal als we zo'n tekst lezen, dan vragen we: wat is de essentie? En bij mij kwam eigenlijk deze gedachte naar voren, zo van: dit gaat hier over een test en een toets. Nou, voor de meeste van ons is dat toch al even geleden, dat we een test gehad hebben of een toets hebben moeten maken. Ik weet dat de tieners en de jongeren in onze gemeente vlak voor een testweek of een toetsenweek staan op dit moment. En dat geeft altijd een bepaalde mate van onrust. Is het niet als je weet dat er toetsen komen. En dan is één toets is niet zo erg, maar als je daar een week hebt of twee weken of soms zelfs een dag waarin je één of twee of zelfs drie toetsen moet maken, dan is dat toch wel iets om bepaalde spanning in ons oproept en dat we daardoor ook ja, wel eens ons zorgen gaan maken. Kunnen we dat allemaal bevatten en dat op één dag kunnen produceren? En zelf moest ik ook nog weer eens teruggaan naar de testen die ik ooit gemaakt heb. Nou, er zijn heel veel testen die ik gelukkig niet meer kan herinneren. Maar er zijn een paar legendarische, laat ik het zo zeggen. En één kan ik me nog herinneren toen ik op school zat in de seminary. Moesten we een stuk van Genesis vertalen. En dat had ik gedaan en dat was niet goed. Dus ik kreeg dat terug en dat was niet goed. Maar toen kregen we een week later weer een test. En ik meende dat ik daar echt heel hard aan gewerkt had en dat ik dat goed gedaan had. Dus ik zei tegen mijn vriend zo van, wel, zo slecht als vorige week kan het bijna niet zijn. Dus het zal vast beter zijn. En op dat moment krijg ik een papier voor mij. Dat was niet echt meer zwart, dat was rood. Van begin tot eind. En daar stond ook een F boven. En in Amerika betekent dat failed. Dat betekent dus dat het absoluut niet goed was. Dat zijn van die bijzondere momenten waarin je ook ziet van een toets is niet altijd fijn. En meestal denken we ook zo van, we zijn van school af, dan hebben we geen toets meer. We zijn af van onze testen. Maar niet helemaal. Want wat is namelijk het punt? De Heer Jezus stelt zijn kinderen op de proef. De Heer Jezus toetst zijn kinderen. En het punt is, voor de test van de Heer Jezus kunnen we niet studeren. En als we dan vandaag naar de tekst gaan, dan vinden we Jezus eigenlijk als een leraar. Hij stelt een vraag. Hij test zijn discipelen door middel van een vraag. En dit is een vraag, ik zou bijna zeggen geen eenvoudige vraag. Maar hij test zijn discipelen. Specifiek dan Filippus. Maar voordat we aan die test gaan, gaat Jezus eerst, zien we dat hij vertrekt. En dat vinden we in vers 1 tot en met 4. En hierna vertrok Jezus naar de overkant van de meer van Galilea, ofwel van Tiberias. Nou, Israël was opgebouwd eigenlijk in drie provincies. Zo is het misschien wat makkelijk te onthouden. Je hebt Judea onderin, in het zuiden. Dan heb je Samaria in het midden en Galilea in het noorden. En het Galilea, dat lag eigenlijk vast aan het meer van Galilea. En dat meer werd ook wel het meer van Tiberias genoemd. En Jezus vertrekt dus vanuit Galilea en steekt over. Dus hij vertrekt en gaat eigenlijk buiten Galilea. En dat wordt hier ook gezegd, naar de overkant van het meer gaat hij. Ja? Zoals dat staat in vers 1. Maar Johannes vertelt er eigenlijk niet zo heel veel meer over. En de vraag die dan wel eens naar voren komt, van waarom gaat Jezus er eigenlijk heen? Nou, dat vertelt eigenlijk Marcus. Marcus is eigenlijk een evangelie wat heel veel aanvult op dit punt. En dit was eigenlijk het moment dat de discipelen bij de Heer Jezus terugkwamen. Ze kwamen terug bij de Heer Jezus omdat ze voorheen waren uitgezonden in 2 en 2. De 12 apostelen waren in 6 groepen van 2 door de Heer Jezus erop uitgestuurd. Ze moesten het evangelie verkondigen in de dorpen en de steden in Galilea. En ze waren alle kanten opgetrokken en ze kwamen dus terug. Ze kwamen op het moment terug. En misschien al even goed om te lezen voor de discipelen toen ze uitgezonden werden in Marcus hoofdstuk 6 vers 8 en 9. Ze mochten niks meenemen. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze dragen, maar hij zei trek geen extra kleren aan. Dus zo waren de 12 erop uitgestuurd. Nou, op het moment dat ze terugkomen lezen we dit, vers 30 van Marcus hoofdstuk 6. Kom u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Dus de discipelen komen terug en die zijn natuurlijk vermoeid. Ze hebben een lange reis achter de rug. En ze hadden niks mee mogen nemen. Nou, ik ga ervan uit dat ze ontzettend veel aan elkaar te vertellen hadden. De meest wonderlijke dingen zullen ze meegemaakt hebben. Hoe ze voorzien zijn, waar ze geslapen hebben, wat ze gegeten hebben. Noem het maar op. Want ze moesten dus inderdaad erop uit en vertrouwen op de Heer zijn voorzienigheid. En Jezus zegt, kom met mij mee, want jullie hebben rust nodig. Dat is exact het plaats waar wij ook in Johannes zitten. Dus vanuit Marcus die vertrekt, die stapt in de boot en bij Marcus zegt, jullie hebben rust nodig, ik neem jullie mee. Matthäus voegt daar nog iets aan toe. Namelijk op het moment dat de discipelen weer terugkomen, hoort Jezus ook dat Johannes de Doper gedood is. Dat hij onthoofd is. En Jezus reageert daar als volgt op. Toen Jezus hiervan hoorde, van de dood van Johannes de Doper, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Dat is exact dezelfde plaats als waar we nu in de boot zitten als Jezus vertrekt. En dan zie je dat ook Jezus in de vier evangelie ook de verschillende motieven naar voren brengt. Matthäus die zegt hij vlucht eigenlijk uit Galilea weg naar het overjordaanse gebied waar Herodes niet de baas is. Marcus zegt ze hebben rust nodig. En Johannes zegt heel eenvoudig Jezus vertrekt. Maar ze gaan dus op reis, allemaal hetzelfde moment. Ze vertrekken dus naar de overkant van het meer van Galilea. Het meer van Galilea was niet groot. Zeker niet als je wat achteruit liep en je ging de hogere lege gebieden in, wat meer de bergachtige gebieden, dan kon je goed over het hele meer kijken. Dus ze zien als het ware de boot van de Heer Jezus vertrekken, maar ze kunnen ook volgen, de koers bepalen waar die heen ging. En zo loopt eigenlijk de mensenmassa, loopt dus als het ware om de bovenkant van het meer van Galilea heen naar het overjordaanse gebied waar de Heer Jezus is. En dat lezen we dus in vers 2. En een grote menigte volgde hem. Omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging op de berg zitten en ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Jezus vertrekt, maar de massa volgt hem. En dan in vers 5 tot en met 9, dan vinden we Jezus die stelt een vraag. En eigenlijk is het zo, als je de andere evangelieën erbij pakt en dat leest, omdat dit door vier evangelieën beschreven wordt, hebben we best wel veel informatie, dat aan het eind van de avond komen de discipelen bij de Heer Jezus. En er moet een enorme massa mensen geweest zijn. We lezen ook in Johannes' evangelie dat er 5000 waren. En de discipelen zeggen, Heer, is het niet beter om hen naar huis te sturen, zodat zij eten kunnen kopen in de gehuchten en de steden? En op zich is dat een goed voorstel, is het niet? Ze denken heel praktisch. Dit is zo'n massa, daar kunnen we niet geen voedsel voor organiseren. We hebben geen slaapplaats hier, het wordt kouder. Het is beter om ze naar huis te sturen. Maar niet zo bij de Heer. De Heer lijkt onvermoeibaar door te gaan. Waar de discipelen rust nodig hadden en waar de Heer ook naar de overkant gegaan was om zijn discipelen rust te geven, gaat de Heer onvermoeibaar voort. We moeten ook begrijpen dat dit het punt is dat Jezus enorm populair is. En dat lezen we hier ook, massa's mensen. Er waren 5000 mannen. En Johannes legt er ook de nadruk op dat het echt ook mannen waren. Matthäus vult aan, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus als wij gaan van 5000, dan kun je er rustig nog 5000 bij tellen. Dat is niet vreemd. Om een groep mensen te hebben van 10.000 mensen, kunnen we ons niet echt voorstellen, hè? Dat zijn aantallen die we niet kunnen bevatten. 5000 mannen en dan nog 5000, noem het maar, vrouwen en kinderen erbij en misschien nogal meer. En de Heer Jezus stelt dus de vraag aan Filippus. En hier komt de test. Jezus vraagt. En hij zegt tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Nou, er wordt wel eens gezegd, je kan geen verkeerde vraag stellen. Of er zijn geen, dan doe ik het even tussen aanhalingstekens, domme vragen. Maar deze komt toch wel erg dichtbij, hè? Dit is gewoon een vreemde vraag. Voor 10.000 mensen eten halen. Welke winkel kun je binnen? Welk dorp kun je binnenrijden? En daar 10.000, voor 10.000 mensen eten vinden. Ik bedoel, ze hadden geen koelkasten. Ze hadden geen groot warenhuizen, ze hadden geen grote winkels zoals wij die kennen. De voorraad was vaak beperkt, omdat je het voorbereid voedsel dat verslechterde ook snel. Wij hebben plastic verpakkingen, wij hebben koeling, wij hebben vershoutproducten die we toevoegen aan het brood, dat het langer zacht en soepel blijft of flexibel, hè? Laten we het zo zeggen. Een ongeziene vraag. En dit is eigenlijk wat de Heer Jezus ook bedoelt. Hij vraagt wat menselijk gezien onmogelijk is. Hij vraagt wat menselijk gezien onmogelijk is, zodat hij kan laten zien wie hij is. En je begrijpt ook wel dat dit natuurlijk voor de discipelen een beetje een bijzondere vraag is. En ze waren er ook op uitgestuurd, 2 en 2, en de Heer zou voorzien. En Filippus weet niet precies hoe hij hierop moet antwoorden. Maar hij wordt op de proef gesteld. Dat staat ook in vers 6. En dat staat tussen aanhalingstekens, maar die mag je rustig weghalen, want dat is helemaal niet nodig. Dit staat in de originele tekst, daar wij begrijpen. Maar dit zei hij, dit zei Jezus, om Filippus op de proef te stellen, want hij wist wat hij zou gaan doen. Jezus wist in zijn alwetendheid al hoe hij deze mensen zou gaan voeden. Maar hij wil eigenlijk Filippus meenemen. En hier krijgen we inzicht, als het ware, in het hart van de Heer Jezus, dat hij Filippus gaat testen. Hij gaat Filippus op de proef stellen. En dat woord op de proef stellen of testen is eigenlijk een heel mooi woord in het Grieks. We vinden dat ook terug in negatieve zin. Dus het is vaak ook de context, oftewel de zin waar het woord in staat, die bepaalt of het positief of het negatief is. De Farizeeërs, en ik heb de Bijbelvers bijgezet, Matthäus 16 vers 1, en de meeste van de verzoekingen van de Farizeeërs, wordt hetzelfde woord gebruikt. Als de Farizeeërs bij de Heer Jezus komen, dan doen ze om hem te verzoeken. Ja? Jezus in de woestijn wordt 40 dagen door Satan verleid. Hetzelfde woord, verzocht, verleid. Om feitelijk dat te doen wat tegen Gods wil ingaat. Om hem te laten struikelen. Om hem te laten zondigen. Nu, datzelfde woord gebruikt Jezus hier. Maar als God het woord gebruikt, is het altijd positief. Als de Heer Jezus het woord gebruikt, is het voor zijn kinderen altijd positief. Als de Heer Jezus zijn kinderen toetst, is het altijd positief. Denk maar aan Abraham. Abraham die was 75 jaar toen God de belofte maakte, jij krijgt een zoon. En loop maar naar buiten, kijk maar naar de sterren van de hemel. Zo groot zal je nageslacht zijn, ontelbaar. Toen was Abraham 75. Toen hij 99 was, bijna 25 jaar later, was er nog geen zoon geboren. Op zijn 100ste is hij vader geworden. De zoon van de belofte, waar hij zonen uitgezien had. De zoon van hem en Sarai. Waar ze samen zonen uitgezien hadden. En wat lezen we dan in Genesis 22 vers 1? Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. En wat was die proef? Dit, Abraham. En hij zei, ik luister. En Abraham antwoordde Abraham. Sorry, ik begin even opnieuw. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Nou, Abraham had meer zoons. Hij had ook nog Ismaël. Als God gezegd had, offer je zoon, dan had hij waarschijnlijk Ismaël gekozen. Maar hier geeft God heel duidelijk aan, roep je zoon. Je enige werkelijke zoon waar een belofte aan verbonden is. Die de vader van alle volken zal zijn. De zoon van wie jij zoveel houdt. Isaac, die Sarah aan het lachen gebracht heeft. Ga met hem naar het gebied van waar Moria ligt. Dan, of daar, moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Dat was de toets. Dat was, als het ware, hoe Abraham door God op de proef gesteld werd. Dat is ook niet vreemd als we dan een dag later lezen dat Abraham vroeg op was, hout verzameld. Wie slaapt er nog na dit bericht? Ik bedoel, dit is de ultieme test voor een mens, zou je bijna zeggen. Om je geliefde zoon op een bos takken neer te leggen, te doden en in brand te steken als offer voor de Heer. Nou, gelukkig was de test, laat ik het zo zeggen, misschien even de positieve kant. Dit was een test zodat de Heer als het ware naar voren kon brengen wat positief was. Het goede legt God in zijn kinderen, brengt hij naar voren door de test. De Heer test Abraham door te zien wat er in zijn hart leeft en dat zegt de Heer ook. Aan het eind zegt hij ook zo van, nu weet ik wat dat je mij vreest. Omdat Abraham alles deed wat de Heer vroeg en zijn zoon ook wilde hem met een mes doden. Maar de Heer hield hem tegen. Zie, de toets is om zijn kinderen, God toetst zijn kinderen om, zodat ze dichter bij hem komen. Om het goede naar boven te brengen in hun. Nou, voor Filippus, terug naar Johannes, voor Filippus was de test wat eenvoudiger. Het was niet zo pijnlijk als voor Abraham, laten we het zo stellen. Maar Filippus heeft er wel een bijzonder antwoord. Filippus kijkt in de portefeuille en die zegt van, wel, er zitten 200 penningen in de portefeuille. Nou, je moet je gaan nagaan, een penning, dat is een denari als je de Griekse tekst bekijkt. Dat is eigenlijk één penning is eigenlijk een dagloon. Dus als je een dag werkt, dan had je één penning. Dus hier heeft hij 200 dagen aan voedsel voor een gezin, om het zo maar te zeggen. Maar ja, wat zegt dat op 10.000 mensen? Niks. Hij heeft geluk. Hij heeft chance, zou je kunnen zeggen. Andreas, die komt erbij. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die komt en zegt van, hier is een jongen, die heeft 5 brood en 2 vissen. Misschien helpt dat, maar ja, wat zegt dat nu voor zoveel? Nou, dat deze jongen gevonden is of gebracht wordt, is omdat de Heer Jezus namelijk gevraagd had hoeveel broden er zijn. Of is er iemand die, hoeveel eten is er, hoeveel voedsel? Dus Andreas was rondgegaan, die vond daar een jongen met 5 broden, 2 vissen, gerstebroden. Johannes is duidelijk dat het over gerstebrood gaat. En dat laat ook zien dat het een jongen was uit een wat armer gezin. Of misschien wel uit een armere streek. En waarom? Omdat het namelijk gerstebroden zijn. Anders hadden we het brood gemaakt van tarwe. Smaakvoller, voedzamer. Gersten was eigenlijk voor armere gezinnen. Gerstebrood was voor de armen. En deze had 5 broodjes. Nou, dit was waarschijnlijk de lunch van deze jongen. Dit was dit zat in zijn brooddoos, om het zo maar te zeggen. 5 kleine broodjes, en die moeten we denken in het formaat van een pita broodje of zo. Niet groot. Crackers, een beetje hard en droog misschien wel. Nou, één ding is zeker, het was bij lange na niet voldoende. En eigenlijk zie je dus Filippus daar staan en Andreas die ook nog met een man is gekomen of met een jongetje is gekomen. 5 broodjes en 2 visjes. Dat is bij lange na niet genoeg. Bij lange na niet genoeg. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ook wil bereiken met zijn vraag, met zijn test. Met zijn testvraag. Is dus eigenlijk het onvermogen bij zijn discipelen laten zien. En zeggen dat ze tot het punt komen van, maar Heer, wij kunnen dit niet. Maar dat niet alleen. Hij wil ook laten zien dat zij het vraagstuk niet op kunnen lossen. Dat zij het probleem niet aan kunnen. Maar het ging ook om hun te louteren. En misschien wel goed om hier die tekst van 1 Petrus eens te lezen. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zie wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus nodigt feitelijk zijn discipelen uit en zijn volgelingen. U en mij, zodat wij ons onvermogen zien, dat wij het probleem niet op kunnen lossen, dat dit probleem zo groot is, dat we alleen maar kunnen zeggen, Heer, u alleen kan het. Zie, dan wordt ons geloof als het ware gepoetst. En dat is eigenlijk wat Petrus zo mooi omschrijft. Zo kan het de echtheid van uw geloof blijken. En dat die echtheid van het geloof is zoveel kostbaarder dan goud wat verloren gaat, dat vergankelijk goud. Dan denken we, goud is veel waard. Nee, zegt de Heer. Als je getoetst wordt en de echtheid van je geloof, die wordt als het ware gepoetst. Die wordt getoetst. En zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in vuur wordt getoetst. En dat is wat de Heer doet. De Heer gaat als het ware het geloof van zijn volgelingen poetsen, zodat ze gaan schijnen, zodat het geloof gaat schitteren. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren, zegt Petrus. Wat een bijzonder iets. Wat een bijzonder iets. Maar één ding hadden deze discipelen niet helemaal verwacht. Ze konden niet studeren voor deze toets. Dit is zo'n toets die wordt niet aangekondigd. Dat hadden wij daar vroeger een hekel aan. U ook niet in school. Als je de klas binnenkwam en je kreeg een schriftelijke overhoring, heette dat dan bij mij, waar je eigenlijk huiswerk had gehad en je wordt in één keer getoetst en je hebt er geen aankondigingen van gehad. Het was gewoon zo, je komt de klas binnen, ja, je hebt vandaag een toets, ga maar zitten, hier heb je papieren, dit zijn de vragen en je moet ze maken. Oeh. En zo is het bij de Heer Jezus ook. Deze discipelen hadden niet van tevoren gehoord gekregen van ik ga jullie vandaag toetsen. Het kwam onverwachts. En dat is vaak ook hoe het bij ons gaat. Is het niet als de Heer ons toetst, is het de meest onverwachte momenten en situaties. Maar doorheen deze test en toets toont de Heer wie Hij zelf is. Toont de Heer wie Hij zelf is. Want Jezus voedt, vers 10 tot 14. En Jezus zegt, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Nou, je vraagt je wel eens af, waarom wordt dit gemeld? Nou, dat geeft punt 1 het seizoen aan waarin we leven, rond Pasen, april, Pascha, laat ik het even juist noemen, rond april. Maar het heeft ook een bijkomend voordeel. Ik was vorige week aan het wandelen en ik had een appel in mijn hand en ik liep langs een bouwkavel waar het gewoon zand was. En in één keer kwam er een windvlaag en ik nam een hap van mijn appel. Dat was appel en zand. Dat was niet zo smakelijk meer. Dat was het eind van mijn appeleten, om het zo maar te zeggen. Dus waar veel gras zit, was een bijkomend voordeel. Het brood en de vis bleef een beetje zand en stofvrij. Maar goed, we gaan verder. Maar let ook eens op wat de Heer Jezus doet. Hij zegt, ga zitten. Hij geeft als het ware de opdracht. En hij neemt die jongen als het ware mee. En die jongen die staat waarschijnlijk, ik ga er helemaal vanuit, vrijwillig zijn eten af. Want bij de Heer wordt niemand gedwongen, maar hij staat het af. En die jongen is niet meer dan een figurant. Filippus wordt met naam genoemd. Andreas wordt met name genoemd. We kennen Jezus, maar dit is gewoon een jongen. Totaal onbekend. Wie weet vinden we hem terug in glorie. Dat zou toch wel heel fijn zijn. Hè? Dat er iemand rondloopt en die zegt van ik ben dat jongetje. Ik had die 5 broden en die 2 vissen. Maar goed, buiten dat. Maar waarschijnlijk had hij wel de beste plaats. Ik denk toch niet dat hij achterin zal gaan zitten. Nee, hij geeft zijn brood af en hij wil ook weten wat ermee gebeurt. Wat ga je ermee doen? Mag ik dat weten? En dat wil niet zeggen dat het een klein kind is, maar het is gewoon een jongen. Zo staat het er ook. Hij staat zijn lunch af. En wat er dan gebeurt, wordt heel eenvoudig omschreven. Heel eenvoudig. Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. De Heere dankt. En hij deelt uit, en hij deelt uit, en hij deelt uit, en hij deelt uit. Nou, als die jongen daar stond te kijken, ik ga ervan uit dat hij een wereldverhaal had als hij thuis kwam. Ik weet niet of zijn ouders erbij waren, of zijn broertjes of zijn zusjes, daar weten we helemaal niks van. Maar dit jongetje, als dat inderdaad zo mocht meekijken en ergens op de voorste rij zat, om het zo maar te zeggen, dat zal fascinerend voor hem geweest zijn. Zijn broodjes worden gebruikt en die raken maar niet op. En dat is eigenlijk wat we hier zien. De Heer geeft weg, maar mist niets. Hij geeft zonder dat hij minder in zijn hand houdt. Zie, hij verdeelt het brood, maar houdt evenveel brood in zijn hand over. En wij zouden een heel verslag hebben gemaakt over hoe dat zou gegaan. En hij brak het en dan groeide dat weer aan. Of we kunnen het niet eens voorstellen wat het was. En dat is ook zo mooi van het Bijbelse verhaal, dat het zo eenvoudig gebracht wordt. De Heer deelt uit, en deelt uit, en deelt uit. En dan zien we dat het wonder eenvoudig beschreven wordt. Het moet vreemd geweest zijn om naar te kijken. En toch lees je niet dat de mensen wat zal ik zeggen, daarvan ondersteboven waren. Daar lezen we niks. Maar het wonder verwijst wel naar de Heer Jezus, naar zijn almacht. Hij is de enige die werkelijk problemen kan oplossen. De onmogelijke vraag die hij stelde, hier zijn 10.000 mensen, waar halen we brood vandaan? Dat kon niet. Maar de Heer kan het. Hij is de enige die dit kan creëren. Hij voorziet. Een massa mensen kan hij voeden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. En als je dan zo door het Johannesevangelie kijkt, dan kunnen we zien dat hij de basis is van de wedergeboorte. Bij de Samaritaanse vrouw was hij de bron van het leven. Als we dan gaan kijken naar die verlamde die genezen is, dan is Jezus de geneesheer en de bron van genezing. En hier is hij de bron van voedsel. Voor deze mensen. Nou, er is nog een bijzonder facet, want Jezus, dat stond er zo mooi, Jezus deelt uit. Ja, als je kijkt in vers 11. Deelde hij uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. En dan vraag je af, de Heer doet zo'n wonder. Maar toch betrekt hij zijn discipelen daar weer bij. Toch betrekt hij de 12 apostelen daar weer bij. Zwak als ze zijn, het antwoord konden ze niet geven. Ze waren hopeloos in het uitvoeren of het kunnen voorzien voor 10.000 mensen. De Heer had een wonder kunnen doen dat iedereen in één keer het eten had. Had man uit de hemel kunnen laten regenen. Hij had het aan de mensen kunnen geven. Die braken af en bleven maar afbreken. En toch zie je dat de Heer ook weer deze zwakke, hulpeloze discipelen inschakelt in zijn werk. Is dat niet een bemoediging voor u en mij? Dat de Heer ook ons gebruikt en inschakelt en blijft gebruiken. Terwijl hij het veel beter makkelijk zelf kan. Hij kan veel meer. Als hij voor 10.000 mensen eten kan voorzien, kan hij ze ook makkelijk het brood daar brengen. Is het niet als het er toch is? Maar nee, de Heer gebruikt zijn discipelen. Zijn discipelen mogen hem dienen. Nou, we lezen dan ook verder dat evenzo de vis wordt ook gedeeld en uitgedeeld. En ze konden eten zoveel ze wilden. Wat staat er dan zo mooi? Vers 12, en toen zij verzadigd waren, toen zij vol waren, meer dan voldoende gegeten hadden. Wie had dat kunnen denken? Filippus dacht nog in de termen van, wel, dat is nooit genoeg. Andreas, die zei van, ja, ik heb hier 5 broden, maar goed, iedereen kan een kruimel krijgen. Maar dat is niet voldoende en de Heer voorziet overvloedig. Iedereen is verzadigd. En de Heer voorziet meer dan nodig. Ja, en wat je hier eigenlijk ook kan zien is dat de Heer ook oog heeft voor onze lichamelijke noden. Zie, we denken heel vaak in geestelijke termen van, oh, we moeten bezig zijn met de Heer. We moeten onze gedachten op de Heer richten. We moeten vernieuwd worden in ons denken, in ons doen. En de Heer kijkt naar ons hart en dat klopt allemaal. Dat is een belangrijk facet van de Heer. Daar ligt zijn hoofdaccent. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet bezorgd is over ons lichaam en lichamelijke noden. Hoe begon het onze vader ook alweer? Of tenminste de regel in onze vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En brood was in die tijd een heel belangrijk facet. Wij hebben meerdere soorten voedsel, daar was brood het hoofdbestanddeel. En er is zoveel, iedereen is vol, iedereen is verzadigd. Je zou kunnen zeggen, zelfs deze arme jongen is verzadigd. Deze mensen zijn verzadigd. En dit is eigenlijk wat we ook terugvinden in het lied van Maria. De moeder van de Heer Jezus in Lucas 1:53. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Zie, dat is eigenlijk wat Gods genade doet. Gods genade keert de wereld op zijn kop. Wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. Wat de mens staat te kijken en zegt, dit kan niet, is voor God mogelijk. De normale gang van zaken. Oh. En de rijken, in deze vergelijking, die alles bij de hand hebben, die hadden niks. Even terug naar de tekst die Maria daar gebruikt. Terug naar Johannes, alle resten worden opgehaald. We lezen dat ook zo bijzonder en zo mooi. En ze verzamelden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, vers 12, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Nou, dat lezen we niet vaak, dat de Heer Jezus zegt dat er niks verloren moet gaan. Dit is ook om te laten zien dat de Heer eigenlijk meer voorziet dan nodig. En 12 manden werden gevuld, 12 manden van gerstebroden. En er werd ook nog vis opgehaald, lezen we in de andere evangeliën. En dat is eigenlijk ook het punt. De Heer voorziet niet alleen voor vandaag, hij voorziet zelfs al voor morgen. En wie weet, deze 12 manden, moeten we niet denken aan hele grote manden. Waar kwamen die vandaan? Die mensen waren allemaal gekomen achter de Heer aan. Dit spreekt ook meer over het materiaal waar de mand van gemaakt is. Niet zozeer de grote, maar het zouden kleine korfjes geweest kunnen zijn. Soepele korfjes. Waar misschien wel brood in gezeten heeft van mensen. Misschien waren dit wel de 12 lunchboxen of brooddozen van de discipelen. Die waren al lang leeg, want het was al avond. En dat ze nu eigenlijk rond konden gaan om die weer te vullen. Eten voor morgen. Wat een bijzondere tekst eigenlijk, als je het zo bekijkt. Dat Jezus zijn discipelen op de proef stelt. Maar wat is het antwoord? Hij zelf is het antwoord. Dat is ook waarom ik de tekst ook, of de preek ook zo genoemd heb. Jezus geeft een test en is het antwoord. Jezus geeft zelf de test. En als we dan inderdaad zo de komende week voor ons hebben, dan is de vraag, Heer, wat is uw test? Welke test heeft u voor mij? En ik weet het niet, en u ook niet. En waarom? De Heer maakt dat niet bekend, maar ze komen doorheen het alledaagse leven. Ze komen op onverwachte momenten en ze komen daar om ons geloof te toetsen en als het ware te polijsten. En om te laten zien dat wij niks in onszelf hebben, maar dat we het allemaal van de Heer kunnen verwachten. Heer, u weet het. U weet wat we nodig hebben. Wilt u voorzien? En daar wil ik daar ook mee afsluiten. Ik ben benieuwd wat de Heer voor u en mij heeft, welke test hij voor ons zal voorzien. Vader, dank u wel voor deze ochtend. Dank u dat we zo rondom uw woord weer mochten zijn. Dat wij dit bijzondere wonder, Heer, wat zo gekend is, gewoon eens eenvoudig konden doorlopen. Dat wij u mochten zien, Heer Jezus, voor wie u bent, maar ook weer zien wie wij zelf zijn in dat licht. Heer, wij zijn zo beperkt. Wij kunnen hier niet de vraag beantwoorden die u aan ons stelt. Heer, de opdrachten die u ons geeft, kunnen wij niet volgen, Heer, als u ons daar niet toe bekwaamt. Heer, we kunnen eigenlijk heel eenvoudig zeggen, u bent genoegzaam. Alles is bij u te vinden wat we nodig hebben. Ook voor ons dagelijks brood. We danken u, Heer, dat we hier zo u mochten zien. Op een verfrissende wijze. Ga zo voor ons uit. En als u toetsen voor ons heeft, als u testen voor ons heeft, Heer, om ons geloof te polijsten, als het ware, Heer. En de toets van ons geloof, Heer, is meer waard dan zuiver goud. Dan weten we ook, Heer, dat u ons toetst en test om het allerbeste in ons naar voren te halen. En mogen wij schitteren voor Jezus Christus. Dat is ons verlangen. Uit genade. Amen.